Vandaag praten we in Radio Swammerdam over de betekenis van het al dan niet hebben van een nationaliteit. Naar schatting ruim 10 miljoen mensen ter wereld hebben geen nationaliteit. Miljoenen andere wereldburgers hebben juist een dubbele nationaliteit. Heb je wel of niet de juiste papieren? Dat is de vraag. Nu las ik als kind het boek Otje van Annie M. G. Smit, waarin Otjes vader Tos één probleem heeft. Hij heeft geen papieren. Zonder die papieren krijgt hij ook geen nieuwe papieren. Otjes vader, die werkt als kok in een restaurant, wordt uitgebuit door de eigenaar van het restaurant, die weet dat Tos geen papieren heeft en daardoor heeft hij een zwakkere positie in de samenleving. De vogels in het kinderboek stelen vervolgens ergens papieren voor Tos, maar omdat ze niet snappen welke papieren Otjes vader precies nodig heeft, komen ze terug met snoeppapiertjes, kranten, brieven en zelfs een stuk perkament. Hoe het verhaal afloopt zal ik niet verklappen, maar ik weet nog dat ik me als kind enorm kwaad kon maken om het feit dat het hebben van papieren überhaupt belangrijk was. Sterre, ken jij het boek?
Ja, natuurlijk ken ik het boek. Opgegroeid met Annie M. G. Smit. Maar ja, toen je dit zei, Otje, ik dacht alleen maar dat meisje dat de hele tijd met vogels aan het praten was. Maar nou je het zegt, papieren, daar ging het eigenlijk over. Die Annie, die was wel slimmerik.
Ja, er zat wel een moraal in het verhaal.
Ja,
inderdaad.
Zeker.
Waarom vertel ik dit? Morgen vindt er een symposium plaats waarin de vraag beantwoord wordt: wat staat Nederlandse staatlozen en mensen zonder papieren, om het maar even zo te zeggen, in 2015 te wachten? En wij praten vandaag alvast met de voorzitter van dit symposium, Katja Swieder, promovenda op het gebied van staatloosheid aan het Amsterdam Center for European Law and Government en hoogleraar migratierecht aan de UvA, Betty de Hart. Openingsspreker morgen en verrichtster van internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van familierecht, migratierecht en nationaliteitsrecht. Goedemorgen, beide dames.
Goedemorgen.
We beginnen eerst kort met een fragmentje uit de documentaire die morgen ook te zien zal zijn bij het symposium. Getiteld The Story of Thai Ha, waarin Thai Ha, afgestudeerd in de rechten in Tilburg en kind van twee Vietnamese ouders, uitlegt hoe het nou komt dat zij staatloos is.
Ik ben met mijn ouders meerdere malen bij de Vietnamese ambassade geweest om voor mij een Vietnamese paspoort aan te vragen. Alleen willen zij dat niet afgeven, omdat ik volgens hun geen Vietnamese onderdaan ben. Zij willen mij niet zien als Vietnamese burger, omdat ik volgens hen niet geboren ben in Vietnam. Ik ben namelijk geboren in Duitsland. En omdat ik geen Vietnamese paspoort heb, kan ik weer geen Nederlands aanvragen. Dus het is echt een cirkel. Kom er niet uit.
Ze komt er niet uit. Wat is de definitie van iemand die staatloos is? Hoe moet u dat zien?
Nou, iemand die staatloos is, dat is iemand die geen nationaliteit heeft. Dat betekent dat je door geen enkele land in de wereld als onderdaan wordt erkend. Dat kan door verschillende omstandigheden ontstaan en ook tot verschillende consequenties leiden. Dat kunnen mensen zijn die helemaal geen papieren hebben. Maar zoals Thai Ha ook mensen die wel kunnen studeren, die een verblijfsvergunning hebben, die op zich een geboorteakte hebben. Alleen dus dan vastzitten met de vraag of ze een nationaliteit kunnen verkrijgen. De staatloosheid kan in heel verschillende soorten situaties ontstaan bij verschillende mensen.
Maar het is dus wel zo dat staatloosheid betekent dat je geen paspoort en dus geen nationaliteit hebt van geen enkel land op de hele wereld.
Hebben van paspoort en hebben van nationaliteit zijn een beetje verschillende dingen. Als je staatloos bent, dan heb je geen nationaliteit. Dat betekent niet altijd dat je geen paspoort hebt. Je kan een vreemdelingenpaspoort hebben of een stateloze persoonpaspoort. Sommige landen geven dat uit voor bepaalde groepen statelozen. Je kan ook geen paspoort hebben, maar wel een onderdan van een land zijn. Bijvoorbeeld als je je paspoort hebt verloren of het door een of andere praktische omstandigheid niet kan verkrijgen. Dat betekent dan niet per se dat je staatloos bent. Dus het juridische band tussen een land en een burger is niet altijd met een paspoort uitgedrukt. Meestal wel, maar niet altijd.
Oké. Wat voor manieren kan je dan een paspoort kwijtraken? Je nationaliteit kwijtraken?
Dat zijn ook wel verschillende. Een paspoort kan kwijt in de papieren.
Precies.
Administratie. Nee, maar je nationaliteit kwijtraken, dat de onderliggende oorzaak daarvan is dat elke land kan eigenlijk zelf bepalen wat ze met hun nationaliteitsbeleid doen. Dus elke land kan beslissen waarom en hoe ze nationaliteit afpakken en hoe je je nationaliteit verliest. Je kan dus bijvoorbeeld ja, een land kan regelgeving hebben dat als je in een leger van een buitenlandse land hebt gezeten, dan raak je je paspoort kwijt of je nationaliteit kwijt. En je paspoort is dan ongeldig. Dat kan ook in sommige landen voorkomen zonder dat je dan een andere nationaliteit per se verkrijgt. In Nederland is dat gelukkig het geval dat onder deze omstandigheid kan je alleen je Nederlandse nationaliteit kwijtraken als je ook een andere nationaliteit erbij hebt. Dus dan word je niet staatloos. Maar in andere landen is het wel anders zijn. Of ik heb ook wel gehad over als je land houdt op met bestaan bijvoorbeeld, dan kan je ook je nationaliteit kwijtraken, zoals Joegoslavië of Sovjet-Unie. Dan kwamen er allemaal nieuwe landen in plaats van de oude land. En die mochten ook wel zelf bepalen wie hun burgers zijn. En dan vielen sommige mensen erbuiten, dus ze konden niet hun Sovjet-nationaliteit inruilen voor een Russische of Oekraïense of Kazachse. Ja.
En Betty, het is ook zo dat vrouwen vroeger, als ze een buitenlandse man huwden, ook hun paspoort kwijtraakten. Hè?
Hun nationaliteit.
Hun nationaliteit. We moeten heel strikt zijn.
Ja, dat is echt een verschil. Ja. Paspoort is ook eigenlijk een vrij recent idee dat je recht hebt op een paspoort. Dat zien we nu zomaar. Dat is eigenlijk pas vanaf de jaren 80 in Nederland, dat je daar recht op hebt.
Even iets beter in de microfoon, dan kunnen we het beter verstaan.
In Nederland was het zo dat tot 1964 vrouwen die trouwden met een buitenlandse man automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten. Dus op het moment dat ze in het huwelijksbootje stapten, waren ze ter plekke geen Nederlandse meer.
Maar dan kregen ze wel de nationaliteit van, hun man?
Er werd van uitgegaan. Het idee was vrouwen hadden eigenlijk geen eigen identiteit. Hun rechtspositie werd volledig bepaald door die van de man. Het idee was dat als je trouwde met een buitenlandse man, dat je dan ook tot zijn land ging behoren. En ook qua identiteit. En dat je ook zijn nationaliteit zou verwerven.
Ook qua identiteit?
Ja, het idee was dat, dat de man de cultuur van het gezin bepaalde.
Oh, zo, ja.
Dus dat je identiteit, je cultuur werd bepaald door die van de man. Toen in 1964 werd afgeschaft onder druk van internationale verdragen in Nederland dat vrouwen automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten, kwam er een overgangsregeling waarbij vrouwen alsnog Nederlanderschap konden herkrijgen. En toen bleek van die vrouwen, dat waren meer dan 5000 vrouwen die op die manier hun Nederlanderschap terugkregen in de periode van een jaar, daarvan was ongeveer een vijfde staatloos. Dus het was meer een idee dat
dat ze iets terug zouden krijgen.
Het idee was ook vaak van dat gezin gaat dan in het buitenland wonen. Die blijven niet in Nederland. Dat was helemaal niet het geval. Maar dat was het idee. Het was een soort ideologische gedachte die erachter ligt. Niet alleen in Nederland, maar de meeste staten hebben dat tot vrij lang in de 20e eeuw gehad. Ja. Aan de andere kant, een buitenlandse vrouw die trouwde met een Nederlandse man, die werd tot 1964 automatisch Nederlands. Er werd ook niet gevraagd of ze dat wel wilde. Ook niet nagekeken of ze die andere nationaliteit die ze oorspronkelijk had dan kwijtraakte.
En is dat nu ook veranderd dan?
Beide is in 1964 dus dat automatisme is afgeschaft. Mm-hmm. Tot 1985 konden buitenlandse vrouwen die trouwden met een Nederlandse man heel makkelijk door een optie, gratis, door een verklaring Nederlandse worden. Mm-hmm. Op het moment van het huwelijk of enig moment daarna. Mm-hmm. Datzelfde geldt niet voor de buitenlandse man van een Nederlandse vrouw. En de kinderen van een Nederlandse vrouw en buitenlandse man in huwelijk geboren zijn ook pas sinds 1985 bij geboorte automatisch Nederlandse kinderen. Daarvoor werden ze geboren als buitenlandse kinderen.
Dus het was echt zo dat waar de vrouw mee trouwde, die nationaliteit moest ze maar overnemen. Maar als het andersom werkte, dat bijvoorbeeld een man uit een politiek vluchteling met een Nederlandse vrouw trouwde, dat hij daar helemaal geen voordeel qua paspoort uit haalde.
Je kon op de normale manier naturaliseren, zoals ook andere vreemdelingen in Nederland na 5 jaar en onder bepaalde voorwaarden konden naturaliseren. Okay. Het idee was ook dat mannen daar helemaal geen behoefte aan zouden hebben. Het idee was dat die toch wel met hun vrouw dan naar het buitenland gingen. En ook als er over gesproken werd, dan werd gezegd van we moeten niet overdrijven. In de jaren 60, hè, toen die verandering plaatsvond, het zou echt te ver voeren om die mannen ook een recht op nationaliteit te geven. Dat wil niemand. Dat vond men echt een idiote gedachte.
Stel, je zit nu in die situatie van staatloos. We hebben een aantal voorbeelden gehoord van hoe je dat kan worden. Welke juridische status heb je? Wat kan wel, wat kan niet? Nu, zeg maar, want het is misschien ook door de geschiedenis heen veranderd.
Ja, dat verschilt per land. Ik zal misschien over Nederland vertellen. In Nederland, als staatloos zijnde, krijg je geen specifieke status daardoor. Puur daardoor dat je staatloos bent. Maar vanwege andere redenen, dus je bent, naast staatloos zijn ben je ook een aantal andere dingen. Misschien met een Nederlander getrouwd of ben je misschien ook een asielzoeker. En door die andere omstandigheden kan je ook een verblijfsvergunning bijvoorbeeld hebben. Dus dan kan je als staatloos zijnde verschillende status, juridische status in Nederland genieten. Bijvoorbeeld Taiha had een verblijfsvergunning. En dat, ja, dus daardoor had ze een betere situatie in de samenleving. De staatlozen die ook geen verblijfsvergunning hebben in Nederland, hebben vaak ook geen identiteitsdocumenten. En die wonen dan helemaal buiten de juridische radar. Die zijn dan de zogenaamde ongedocumenteerden. Mm. Maar er zijn ook staatlozen die... bijvoorbeeld, er komt af en toe een verhaal van een staatloos baby die wordt geboren bij een gezin van heel hoog opgeleide, vrij rijke, misschien zelfs mensen die dan gewoon heel veel verhuizen. Dat zijn dan een stel vaak uit twee verschillende landen. En een kind wordt in één land geboren, na twee jaar verhuizen ze ergens, of willen ze verhuizen ergens anders. Dan ontdekken ze dat het kind geen enkele nationaliteit heeft verkregen. En dat is dan een heel andere situatie dan als we denken over mensen die ongedocumenteerd zijn en geen toegang hebben tot basale rechten.
Ja, het is heel duidelijk, levert dus verschillende problemen op, afhankelijk van wel of niet verblijfsvergunningen enzovoort. Sinds wanneer is het eigenlijk een probleem om staatloos te zijn? Ooit hebben we besloten, je hebt een nationaliteit,